Goedemorgen gemeente, wij lezen met elkaar uit Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5 vers 25 tot en met 33. Efeze hoofdstuk 5 vers 25 tot en met vers 33. We lezen daar de volgende woorden. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben, als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar heeft voed en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, de narcis, wie kent hem niet? Bijna iedereen heeft wel eens zo'n gele, trompetvormige voorjaarsbloem gezien. Er bestaan zo'n 20 soorten van. En het is een van de hoofdgewassen in de Nederlandse bloembollenteelt, de narcis. Weet je waar deze bloem zijn naam aan te danken heeft? In de Griekse mythologie heb je het verhaal van Narcissus. Een bijzonder knappe jonge man. Maar het probleem was, dat wist hij zelf ook. En met enige regelmaat ging hij naar het meer om zichzelf in het rimpeloze water te bewonderen. Hij was vol van eigenliefde. Met dat gevolg dat hij geen liefde kon opbrengen voor de nimf Echo, waardoor haar lichaam wegkwijnde en alleen haar stem overbleef. Hierdoor haalde Narcissus zich de woede van Afrodite op de hals, die hem voor straf compleet verliefd laat worden op zijn eigen spiegelbeeld. En verteerd door deze nimmer bevredigende liefde, kwijnt hij weg en verandert in een narcis. Het was de Oostenrijkse psychiater Sigmund Freud die voor het eerst het begrip narcisme gebruikte. Narcisme, je hebt er allemaal wel eens van gehoord. Het duidt op iemand die bewust of onbewust vol is van zichzelf. Die het heel erg met zichzelf getroffen heeft. Die veel tijd, aandacht, energie in zijn eigen persoon investeert. Men noemt iemand wel narcistisch als er sprake is van grove zelfvoldaanheid en eigenliefde. Altijd de eigen persoon in het middelpunt. Zo van spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooiste in het land? En die spiegel antwoordt natuurlijk altijd, oh, maar dat ben jij. Nou, laat duidelijk zijn dat Paulus geen narcisme bedoelde. Geen narcisme. Toen hij in Efeze 5 vers 28 schreef, zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Weet u, wanneer de Bijbel spreekt, spreekt God. Met andere woorden, een man heeft van Gods wegen de opdracht om zijn eigen vrouw lief te hebben als zijn eigen lichaam. En daarmee bedoelt Paulus natuurlijk niet dat de man zichzelf in de spiegel bewondert en koestert wat voor flinke bink hij is. Om vervolgens vrouw te roepen om haar op soortgelijke wijze te bewonderen en te koesteren. Dat wordt niet bedoeld. Zo'n vorm van eigenliefde, van opgaan in jezelf, gaat altijd ten koste van de liefde voor de ander. Ook wil deze tekst nog wel eens uitgelegd worden als een oproep tot zelfliefde. Men redeneert, je moet eerst jezelf liefhebben, alvorens je een ander kunt liefhebben. U heeft het vast wel eens gehoord. Dat is nou een typisch voorbeeld van de Bijbel laten buikspreken. Nergens in de Bijbel wordt er opgeroepen tot eigenliefde. Integendeel, de Heilige Schrift gaat ervan uit dat ieder mens zichzelf lief heeft. De mens is een geboren liefhebber van zichzelf. Die eigenliefde, die zit hem zogezegd in de genen. De Heere zegt, niemand haat ooit zijn eigen vlees. Ja, wacht even, misschien dat je moeite hebt om bepaalde kanten van je uiterlijk en karakter te accepteren. Dat kennen we allemaal. De een heeft meer moeite met een stuk zelfacceptatie dan de ander. Maar dat is veeleer een aanwijzing van eigenliefde dan van een gebrek daaraan. Nogmaals, de Bijbel leert dat de mens zichzelf lief heeft. Knoop maar eens met een willekeurig iemand een gesprek aan en stel een paar persoonlijke vragen. En de eigenliefde komt nergens duidelijker naar voren dan in de manier waarop een mens over zichzelf spreekt. De meeste mensen hebben het geweldig met zichzelf getroffen. Laat iemand maar eens een groepsfoto zien waarop hij zelf staat en dan laat ik je zien naar wie het eerst gekeken wordt in dat hele rijtje. Oh ja, daar sta ik. Je kijkt eigenlijk altijd eerst. Oh ja, ja. Je ziet jezelf eerst. Of vraag de dokter of mensen zichzelf lief hebben. Eigenlijk is het zo dat we allemaal ongegeneerde liefhebbers zijn van onszelf. En ik zal er niet omheen draaien, hou je vast. Dat geldt in het bijzonder de mannen. Mannen zijn uitgesproken liefhebbers van zichzelf. In tegenstelling tot het stereotype besteden mannen heel veel tijd, aandacht, geld en zorg aan zichzelf. Misschien niet zo publiek, maar ze doen het wel. En zijn noden, zijn verlangens, zijn pijntjes, zijn vermoeidheid, zijn lichaam, zijn me zeer dierbaar. Hij beschermt zichzelf en voorziet in de noden van zijn lichaam. Sterker nog, de man heeft zoveel eigenliefde dat de Heer hem in Efeze 5 tot 2 maal toe moet oproepen om zijn eigen vrouw net zo lief te hebben als zijn eigen lichaam. En die aansporing heeft hij nodig, omdat het er anders gewoon niet van komt. Dat is iets wat onderwezen moet worden, dat is wat geleerd moet worden en wat herhaald moet worden. In totaal wordt in het Nieuwe Testament 5 keer de man op het hart gebonden om zijn vrouw lief te hebben. En daarmee wordt duidelijk dat het hier niet gaat om een optie, om een keuzemogelijkheid, om een vrijwillige opdracht. Nee, de geadresseerden, dat zijn mannen. Mannen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Voor hen is de opdracht om hun vrouw lief te hebben als zichzelf niet een vrijwillige opdracht, maar een verantwoordelijkheid, een taak, een opdracht van Gods wegen. Ben jij in Christus? Zeg jij, ik ben een man in Christus. Ik ben een kind van de levende God. Dan heb jij de geestelijke plicht om je vrouw lief te hebben als je eigen lichaam. Nu hebben we de laatste keer geleerd, afgelopen week, dat de christenechtgenoot zijn vrouw behoort lief te hebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Christus heeft de gemeente lief gehad, zoals we geleerd hebben, met een offervaardige, heiligmakende en volmakende liefde. Nu een ander facet van diezelfde waarheid lezen we nu in Efeze 5 vers 28. Er staat daar, zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Eerst wordt er gezegd dat je je vrouw lief hebt zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Als dat als eerste norm. En vervolgens, nu zegt de apostel, mannen, heb je eigen vrouw lief alsof ze je eigen lichaam is, wat in werkelijkheid natuurlijk ook het geval is. Zij is jouw eigen lichaam. Heb je vrouw lief omdat zij in wezen je eigen lichaam is. Want wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Met andere woorden, je vrouw is een onmiskenbaar deel van jezelf. Mijn vrouw is een deel van mij, is een deel van mijn lichaam. Als ik mijn vrouw lief heb, heb ik mezelf lief. Want, vers 29, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Nou, heb je wel eens een normaal iemand ontmoet die geen aandacht geeft aan zijn lichaam? Paulus zegt, dat komt niet voor. Het is de natuurlijke gang van zaken dat een mens aandacht besteedt aan zijn lichaam. Iedereen voedt, verzorgt en koestert zijn eigen lichaam. Dat is normaal. En de reclames spelen daar handig op in. Die brengen hun producten aan de man met de boodschap, omdat jij het waard bent. Omdat je daar recht op hebt. Het komt je toe. Je mag jezelf verwennen. En het beste is niet goed genoeg. Je bent het waard. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het. Nou, dat weten de makers van de reclames ook. Er staat bij, zoals ook de Heere de gemeente. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Dat geeft een heel andere kijk op huwelijk en echtscheiding. Want die ander is een deel van jouw lichaam. En dan staat echtscheiding gelijk aan het amputeren van je eigen lichaam. In het licht van deze waarheid is echtscheiding een vorm van extreme zelfbeschadiging. Zelfdestructie. Een van de bekendste oud-testamentische geschiedenis is het Salomo's oordeel. Koning Salomo krijgt twee vrouwen op bezoek met een dood en een levend kindje, en beide beweren dat het levende kindje van hen is. Van wie is het levende kind? Met zijn van God gegeven wijsheid zegt koning Salomo, laten we het levende kind in tweeën delen, dan hebben ze alle twee een helft. Nu, bij het lezen van zo'n geschiedenis wordt het je koud om het hart, je gruwelt bij de gedachte, wat een idee om een baby in tweeën te delen. Natuurlijk, koning Salomo weet dat de biologische moeder dit niet zou laten gebeuren. En zij zegt dan ook, geef het kind aan die andere vrouw, beter levend en geliefd door die ander dan dood in het graf. Gemeente, echtscheiding, let goed op, dat staat gelijk aan het doormidden scheuren van mensen. Het is psychische moord. Voor God is echtscheiding gelijk aan het doormidden scheuren van een mens. En als er kinderen zijn, scheur je hen emotioneel van top tot teen doormidden. En ook wordt het getuigenis en het beeld van de onverwoestbare liefderelatie tussen Christus en de gemeente doormidden gescheurd. Het is een gruwelijk iets. Ik spreek uit ervaring. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 9 was. En deze waarheid die komt voort vanuit de schrift. En ik kan alleen maar zeggen, het is waar. Maar mocht dat nou zijn gebeurd in je leven, dan moet je wel weten dat er bij de Heere vergeving is en heling. Er is vergeving en heling. Zo is het ook nog eens een keertje in de kerk van de Heer Jezus Christus. Wat er ook in je leven is gebeurd, wanneer wij ons bekeren van onze zonde, dan is er vergeving en heling. Maar om terug te keren tot onze tekst, omdat je vrouw een deel is van je lichaam, heb je haar lief als je eigen lichaam. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. De Heer Jezus Christus ziet de gemeente dus als een onvervreembaar deel van zichzelf. En hij voedt en hij koestert de gemeente. Hij voedt haar, staat er. Christus voedt zijn gemeente. Hoe voedt hij zijn gemeente? Nou, met het water en het brood des levens, dat is natuurlijk het woord Gods. Hij zorgt voor haar in alles wat zij nodig heeft. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. De Bijbel zegt dat hij de gemeente heeft in hem de volheid ontvangen. Dat wil zeggen alles wat nodig is om tot eer en verheerlijking gelukkig in dit leven te kunnen leven. Hij voedt de gemeente. Dat doet hij telkens opnieuw wanneer wij het avondmaal vieren in de tekenen van brood en wijn. Versterkt hij ons. Hij voedt zijn gemeente. En dat is het voorbeeld. Man, het is jouw verantwoordelijkheid om je vrouw te voeden. Zoals de Heer Jezus zijn bruidsgemeente voedt, zo behoort een man zijn vrouw te voeden. Dat betekent dat jij als man de eerste verantwoordelijke bent voor brood op de plank. Jij voorziet in haar lichamelijke noden. Natuurlijk betekent dat niet dat je vrouw niet mag werken. Lees Spreuken 31 maar op na. Maar waar het om gaat is dat de man de eerste verantwoordelijke is. In onze westerse wereld wordt deze Bijbelse rolverdeling in het huwelijk alom aangevochten. De boze heeft wat dat betreft zijn brandende pijlen gericht op het Bijbelse huwelijk en de Bijbelse rolverdeling in het huwelijk. De hele wetgeving en ook het belastingstelsel en het maatschappelijk klimaat is van die aard dat ook de vrouw verantwoordelijk is voor het inkomen, anders red je het niet meer. Maar de Heere heeft die verantwoordelijkheid primair bij de man gelegd. Jij voorziet in haar lichamelijke noden. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het. De tweede verantwoordelijkheid betreft het koesteren. Koesteren. Weet je, dat woord koesteren, Christus koestert zijn gemeente. Hoe koestert hij zijn gemeente? Hij koestert zijn gemeente door haar te bevestigen van zijn liefde. Door keer op keer zijn liefde te verklaren aan haar. Door haar te ondersteunen. Door haar te helpen. Door haar te bevestigen. Dat woord koesteren betekent letterlijk warm houden. Het duidt op tedere, liefdevolle zorg. Veiligheid. Emotionele bevestiging. Geborgenheid. Mannen, koester je vrouw. Waarom? Nou, omdat zij het zwakkere vat is. Zij is kwetsbaar. Jij voorziet in haar emotionele noden. Petrus zegt daarover, evenzo mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere, wat? Haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven, opdat je gebeden niet verhinderd worden. Nou, dat je voorziet in haar emotionele noden komt onder andere daarin tot uiting dat je een luisterend oor hebt voor haar noden. Dat je luistert. Het duidt daarop dat je meevoelt en begrip hebt voor haar pijn en moeite en frustraties. Koesteren betekent ook dat je haar gelukkig maakt. Dat zij zich geestelijk, emotioneel en lichamelijk veilig voelt in het huwelijk en niet op haar tenen hoeft te lopen. Niet bang is voor onverwachte erupties. Nou, dat is de manier waarop de Heer Jezus met de gemeente omgaat en laat het nou zo zijn dat veel mannen op zo'n manier met zichzelf omgaan. Een man beschermt zichzelf en voorziet in al zijn noden. Bij honger, dorst, vermoeidheid of pijn, ach, dan is hij een en al zorg voor zichzelf. Hij heeft maar even een klein beetje hoofdpijn te hebben en hij heeft griep en hij ligt op bed en mama zorgt wel. Dat moeder is de vrouw. Een man heeft een hele natuurlijke zelfliefde. Die vrouw die gaat door met dat hoofdpijntje wat die man heeft. Of dat krampje. Die gaat gewoon door. Maar hij niet. Hij niet. Hij laat zich verzorgen. Nu, de Bijbel zegt dat je je vrouw nu op soortgelijke wijze moet koesteren, liefhebben. Dat betekent, mannen, broeders, dat je haar van harte lief hebt. Niet omdat zij het ernaar maakt. Maar omdat Christus dat van je vraagt. En omdat hij in zichzelf een voorbeeld heeft gegeven. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Hij voedt en koestert het, zoals ook de Heer de gemeente koestert en voedt. In vers 30 onderbouwt Paulus deze oproep met de woorden, want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Wij zijn vlees en gebeente van Christus. Daarom dat Christus ons voedt en koestert. Wij zijn een deel van hem. Hij heeft ons gekocht. Hij is het hoofd. Wij zijn zijn lichaam. Wij behoren hem toe. En dat is wat de vrouw is van haar man. Paulus put zijn inspiratie hier uit Genesis 2. Waar Mozes schrijft, toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En de Heere nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Nadat de Heere God Eva heeft geschapen, stelt hij haar aan Adam voor. Adam kan zijn ogen niet geloven. En dan zegt hij in hoofdstuk Genesis 2, vers 23, deze is ditmaal been van mijn beenderen, vlees van mijn vlees. Deze zal Isha, manin, genoemd worden, want uit de man is zij genomen. De vrouw is een deel van de man, namelijk zijn rib. Zij is uit de man. De man is zonder zijn vrouw incompleet. De Bijbel zegt, de vrouw is het deel van het lichaam van de man. Nou, daarom dat Paulus kan zeggen, wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Wat in werkelijkheid natuurlijk het geval is, want zij is vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Zoals de gemeente het lichaam is van Christus, zo is de vrouw het lichaamsdeel van de man. Vers 31, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Nou, Paulus heeft zijn Bijbel hier open bij Genesis 2. En dat gaat Paulus hier om de overeenkomst tussen Christus en de gemeente, het huwelijk tussen één man en één vrouw. Dit zijn de instellingswoorden van het huwelijk, een belofte die 4 keer in de Bijbel herhaald wordt. Een tekst, deze tekst. Hier lees je de 3 stappen die nodig zijn om tot een Bijbels huwelijk te komen. En elk van deze 3 stappen is in deze volgorde ook geïnspireerd door de Heilige Geest. Als eerste wordt gesproken over het verlaten van vader en moeder. En dat betekent letterlijk dat je het ouderlijk huis verlaat. Het betekent dat de emotionele banden waarmee je van jongs af aan papa en mama verbonden was, losgemaakt worden om die vervolgens aan elkaar te kunnen vastmaken. Denk hierbij aan de emotionele banden van goedkeuring en bevestiging en koestering, waardering, troost. Zolang je deze banden niet hebt ontkoppeld hebt bij vader en moeder, kunnen ze niet aan je partner worden vastgemaakt. Dus de eerste stap is natuurlijk dat je het ouderlijk huis verlaat, maar het betekent ook bewust die emotionele banden ontkoppelen om ze aan elkaar te kunnen vastmaken. Dus je hebt niet iedere keer de bevestiging en de goedkeuring en de waardering en de instemming van papa en mama nodig. Nee, je bent nu afhankelijk van elkaar als man en vrouw in het huwelijk. Maar niet alleen lichamelijk en emotioneel moeten vader en moeder verlaten worden, maar ook geestelijk. En daar bedoel ik het volgende mee. Om hen te kunnen verlaten moet je het onrecht wat je vader en moeder jou hebben aangedaan vergeven. Bedenk dat ouders ook maar mensen zijn. En ouders doen hun kinderen soms onbewust onrecht aan. En het is belangrijk om los te kunnen komen, om te kunnen ontkoppelen, om te kunnen verlaten, is het belangrijk dat er een moment komt dat jij als man je vader en je moeder vergeeft het onrecht wat ze jou hebben aangedaan en andersom. En als je dat nou niet doet, blijf je leven lang aan hen vastzitten. En komt datgene wat ze jou hebben aangedaan iedere keer terug in gesprekken met je vrouw of met je man. Het komt iedere keer terug wat er gebeurd is vroeger. En het blijft eindeloos zich herhalen tot dat moment dat je zegt, ik vergeef mijn vader, ik vergeef mijn moeder het onrecht wat ze mij hebben aangedaan. Het zou kunnen zijn, laat ik het zo zeggen, ik vertel het je uit mijn eigen leven. Voor mij betekende dat ik mijn vader vergeving schonk toen ik trouwde. Dat ik hem vergeving schonk voor het feit dat hij mij op 9-jarige leeftijd alleen heeft gelaten. Niet alleen mij, maar mijn moeder en mijn 6 andere broertjes en zusjes. En had ik dat nou niet gedaan, dan zou ik mijn leven lang
dat blijven oprakelen en blijven oprakelen. Het is belangrijk om te vergeven het onrecht wat je ouders je hebben aangedaan. Vraag, heb jij je ouders verlaten, vrouw en man? Of ben je emotioneel of geestelijk nog afhankelijk van hem? Moet er eerst even een telefoontje of een appje uitgaan om te horen wat zij ervan vinden? Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in je huwelijksleven en ook in je geestelijk leven? Er zijn vele mannen en vrouwen die vader en moeder niet verlaten hebben en emotioneel en geestelijk nog onder de plak zitten van het ouderlijk huis. Wat zou papa ervan vinden? Of mama? De huwelijksrelatie en ook het geestelijk leven wordt bepaald of gestuurd door wat er thuis van gedacht wordt. In plaats van dat man en vrouw samen tot een beslissing komen, is er een derde in het huwelijk. En die derde is dan niet de Heere. Het is niet de stem van de Heere, maar die van vader of moeder die niet verlaten zijn. Man en vrouwen, de eerste stap om tot een gelukkig huwelijk te kunnen komen, is dat vader en moeder verlaten worden. Fysiek, lichamelijk, emotioneel en ook geestelijk. Dat is Gods scheppingsorde. En ook is dit natuurlijk een woord voor de ouders, om hun kinderen los te laten. Belangrijk dat ouders ook weten, die twee gaan samen verder en wij hebben het voor de rest niet meer voor het zeggen in hun leven. Ik onthoud me van commentaar. Ik laat ze het samen uitzoeken, tenzij ze beide om raad vragen natuurlijk. Weet u, ik kom regelmatig tegen dat mensen geestelijk ook geen stap durven te zetten, omdat er thuis soms over dingen anders wordt gedacht. Ze zijn volwassen, ze volgen de Heer, hebben lief, maar een bepaalde stap kunnen ze niet zetten, omdat ze zeggen, ja, ik weet niet hoe er thuis over wordt gedacht. Terwijl ze vanuit de schrift en een leven met de Heer al lang overtuigd zijn, is er een weerhouder en die weerhouder is dan papa of mama. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Dat is de eerste stap. Dat is een belangrijke stap, want in het pastoraat gebeurt het regelmatig dat huwelijken gesaboteerd worden omdat er niet echt verlaten is. De tweede stap is dat hechten. Verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. Nou, dat duidt op de officiële huwelijksvoltrekking, de verbondsluiting. Mensen vragen wel eens, nou, waar staat nou in de Bijbel dat je voor die tijd niet met elkaar naar bed mag? Nou, dat staat hier. Hier. Eerst is het dat verlaten en dan is er die officiële huwelijksvoltrekking, de verbondsluiting. En in onze maatschappij is die verbondsluiting op het moment waarbij je in bijzijn van familie en vrienden en genodigden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand elkaar het jawoord geeft. En dan ben je ook getrouwd. Sommigen hoor ik ook wel eens zeggen, ja, maar kijk, dat stadhuis, dat doet er niet toe. Als ik in de kerk kom, dan is het echt. Nou, je houdt jezelf voor de gek. Je houdt jezelf echt voor de gek. Want wanneer je op het stadhuis je jawoord geeft, is dat niet alleen voor die ambtenaar. Denk je niet dat de Heer je ja-woord hoort en je bent een kind van hem? Jouw ja-woord is ja, ja is ja, jouw nee is nee. In het stadhuis is het niet zo dat dat maar een beetje half is. In het stadhuis telt het niet. In de maatschappij telt het niet, alleen in de kerk telt het. Hoe kom je daar nou bij? Nee, je trouwt daar waar je ja-woord geeft. En dat is in onze maatschappij op dit moment nog steeds het stadhuis voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. En dan word je gehecht, staat er. We leren hier dat de huwelijksrelatie alle andere menselijke relaties overstijgt. Een man zal de vrouw aanhangen of hechten, vastlijmen. Dat is het. Hij zal zich naar geest, ziel en lichaam aan haar hechten. Zich onlosmakelijk aan haar verbinden. Dat is een tweede stap. Eerst heb je er twee. Ik heb dat wel eens eerder vergeleken met twee stukken papier. Eerst heb je twee, man en vrouw. Het is publiek gebeuren, die hele huwelijksverbondsluiting. Hij is uit de huwelijksmarkt, zij is uit de huwelijksmarkt. En dan komt het moment dat ze het verbond sluiten. Twee stukjes papier die tegen elkaar gehecht worden. Ja! Ik ga jou lief hebben! Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Lieve man, ik zou je onderdanig zijn. Zoals de gemeente onderdanig is aan Christus. totdat de dood ons scheidt of Christus weerkomt. Ze zeggen hecht, ja, voor het aangezicht van God. Probeer je ze daarna van elkaar te scheiden. Ze worden alle twee gescheurd. Emotioneel kapot gemaakt. Dat zegt dus iets dat hecht over de duurzaamheid van het huwelijk. Het is permanent. Het is blijvend. Het is onverwoestbaar. Er komt niemand anders meer bij. Echtscheiding is voor jou man, als je een man in Christus bent, geen optie. Het is geen keuzemogelijkheid. Het is niet een achterdeurtje wat nog ergens op een kier staat. Je hebt ja gezegd en jij blijft trouw aan je vrouw. Jij blijft trouw aan je vrouw. Dus iedereen, gelovige of ongelovige, in de kerk of niet in de kerk getrouwd, deze drie stappen van verlaten, hechten en in vlees worden. Wanneer je deze stappen respecteert, dan ben je door God samengevoegd. En dat scheiden de mens niet. Want God haat de echtscheiding. Dat moet gezegd worden. Waarom? Omdat de Heere dat zegt. Maar ook moet gezegd worden dat hij een genadig en een vergevend God is. Ik vind het geweldig, hoewel het nooit ideaal is, maar dat mijn ouders elkaar hebben kunnen vergeven. Voor het geweldige verdriet wat ze elkaar hebben aangedaan. En ook in de kerk is er die vergeving. En ook die heling. Vers 31, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. De derde stap is die van het één vlees worden. Hier leren wij dat het huwelijk een eenheid is. Die twee zullen één vlees worden. Het is een twee-eenheid. Twee worden één. Eén in doel, streven, gevoel en denken. En natuurlijk is daar de seksuele eenwording. De Heere God heeft één vrouw gemaakt voor één man. Hij heeft niet Nelly en Karin en Thea voor Adam gemaakt. Nee, hij schiep Eva voor Adam, één vrouw voor één man. Hij schiep ook niet twee mannen of twee vrouwen, maar één vrouw voor één man. Al het andere doorstaat niet de toets van het Bijbelse huwelijk. Maar stel nou dat je gevoelens hebt als man voor een andere man. Dat je homofiele gevoelens hebt. Of dat je als vrouw gevoelens hebt, je aangetrokken voelt tot een andere vrouw. Nou, dan ben je welkom in de kerk. Laat ik dat allereerst zeggen. Dan ben je welkom in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat is misschien wel een goed punt om dit hier even te bespreken. Waarom? Nou, omdat de tekst eigenlijk daar ook aanleiding toe geeft en dit op dit moment in onze maatschappij speelt. Dus homofiele mannen en vrouwen zijn van harte welkom in de kerk van de Heer Jezus Christus. En mogen zich geliefd weten. En welkom ook aan de tafel van de Heer. En kunnen volledig in de gemeente van de Heer Jezus functioneren. Wel vragen wij van hen wat we ook vragen van alle alleengaande mannen en vrouwen of weduwen of verlatenen. Alle alleengaande. Dat zij zich onthouden van seksuele activiteiten. Dat is wat de Bijbel zegt en dat is wat wij zeggen. We zeggen niet meer en niet minder dan wat de Bijbel zegt. En het huwelijk en de seksuele eenwording kan alleen maar plaatsvinden tussen één man en één vrouw binnen de tuinmuren, de verbondsmuren van het huwelijk. Maar je bent welkom in de kerk en we houden van je. En als je hierin een strijd hebt, het zou zelfs kunnen zijn dat je getrouwd bent. Ik zie het zo niet aan je. Ik kan het niet van jou aflezen zo. Maar zelfs mannen die getrouwd zijn of vrouwen die getrouwd zijn, kunnen daarmee worstelen. Misschien is het goed om iemand in vertrouwen te nemen. Ja, niet zomaar iemand, maar een geestelijke volwassene die je kan bijstaan in je gevecht. Als jongens en meisjes die gevoelens hebben. Dat ze met papa en mama daarover gaan praten en dan ook mogen weten. Ze veroordelen me niet voor die gevoelens. Maar ik weet wel wat de Bijbel daarover zegt en daar willen we voor buigen. En daar willen we naar leven. De eenvleesrelatie tussen man en vrouw in het huwelijk, broeders en zusters, overstijgt alle andere relaties. Ook de relatie tussen ouders en kinderen. Het is belangrijk om dat te weten. Ik zeg dat ook tegen de mama's en de papa's. Want soms zijn de kinderen bijna half goden in onze tijd. Koningen een koninginne in het huwelijk. Maar je begint samen en je eindigt samen. En als het goed is, gaan je kinderen onderweg. Voed je hen op tot zelfstandigheid en zullen ze het ouderlijk huis verlaten. En hebben ze papa en mama niet langer nodig. En zal het zijn eigen levensgezel vinden. En die relatie wordt weer belangrijker dan de relatie met de eigen ouders. Het huwelijk is een samensmeltingsproces van twee, een man en een vrouw, tot één complete mens. De liefde van de man voor zijn vrouw behoort daarom deze waarheid te reflecteren. Het is zeker niet Gods bedoeling dat man en vrouw bij elkaar blijven omwille van de kinderen. Bruh. Of omwille van de goede naam, of omwille van de zaak. Ook dat gebeurt. Nee, je blijft bij elkaar vanwege het verbond wat je gesloten hebt. Je blijft niet bij elkaar omdat je zoveel van elkaar houdt. Want er komt een moment in je huwelijk dat het tot het nulpunt gedaald is. Dat je niet meer zoveel voor elkaar voelt. Maar ik blijf niet bij elkaar. Wij blijven niet bij elkaar omdat we zoveel voor elkaar voelen. Maar je blijft bij elkaar vanwege het verbond wat je gesloten hebt. Zoals de Heere trouw is aan zijn kerk, zo blijven man en vrouw trouw aan elkaar. Sterker nog, de Heere zegt, ook al zijn wij de gemeente ontrouw, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Hij zal dat verbond met zijn gemeente nooit verbreken. En zo geldt het ook voor ons, mannenbroeders. En weet dat wanneer de liefde tot het nulpunt is gedaald, je weer helemaal verliefd kan worden. Je weer helemaal van elkaar kunt gaan houden. Want liefde, dat is geen griepje. Kijk, van een griepje kun je zeggen, ik heb het of ik heb het niet. Het is me aankomen waaien. Nou, de liefde komt je nooit aanwaaien. Verliefdheid wel, liefde niet. Maar je kunt leren liefhebben. Ook als het tot het nulpunt is gedaald, kun je weer leren om lief te hebben. Hoe? Door in liefde, door te doen wat de liefde zou doen. En dan komen de emoties ook weer. En dat vraagt een wilsbesluit. Dat komt niet vanzelf. Je hebt niet automatisch een gelukkig huwelijk. Nee, deze eenheid vraagt zelfopoffering, geduld, toewijding en gehoorzaamheid. Nu, met deze opdracht om je vrouw lief te hebben, sluit Paulus natuurlijk naadloos aan bij het grote gebod waar staat: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Mannen moeten hun vrouw lief hebben als zichzelf. Wij moeten onze naaste lief hebben als onszelf. In deze tekst toegepast op het huwelijk. Weet u, het krachtigste getuigenis van deze plaatselijke gemeente, de Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug, het krachtigste getuigenis van de plaatselijke gemeente zijn de Bijbels functionerende huwelijken en gezinnen waaruit de gemeente is opgebouwd. Dat heeft primair met je huwelijk en je persoonlijk leven te maken. We gaan afsluiten met vers 32. Het mysterie, het huwelijksmysterie. Lees maar mee, vers 32. Dit geheimnis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dit geheimnis, dit mysterion, is groot. Wat wordt er met dat mysterie bedoeld? Nou, Paulus doet hier niet op het verlaten en het aanhangen en het vlees en in vlees worden, want dat was al lang bekend. Dat is geen verborgenheid. Het geheimnis is dat de huwelijksrelatie een plaatje is, een beeld is van de relatie tussen Christus en de gemeente. De relatie tussen Christus en de gemeente is het voorbeeld en de stimulans voor de relatie tussen man en vrouw. Dat is het mysterie. Het huwelijk is een beeld van Christus. Ik weet niet hoe het u vergaat. Ik weet niet of dat een afwijking in mijn eigen hart is. Maar als ik een stelletje bij het stadhuis hier uitstap, dan stop ik altijd. Als op de fiets stop ik, als ik wandel daar in de omgeving stop ik en ik ga kijken. En ik word er op een of andere manier ontzettend blij van. Als ik daar een bruid en een bruidegom het stadhuis zie binnenstappen om het verbond te gaan sluiten. Dat doet geestelijk iets met me. Want dat huwelijk is een beeld tussen Christus en de gemeente. Dat huwelijk is een plaatje. Een stukje drama in deze wereld. waar je non-verbaald getuigt van de liefde van Christus voor zijn bruid. Zie eens hoe lief hij haar heeft. Zie eens hoe de kerk hem dient en trouw is aan zijn woord. Wat een vreugde om dat te zien. Hoe staat jouw huwelijk er ten opzichte van deze waarheid voor? Gaan de kinderen de gemeente lief hebben omdat ze in jouw huwelijk de liefde van Christus zien? Reflecteert jouw huwelijk die onverwoestbare liefderelatie? Heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad? Heb haar lief als je eigen lichaam. Het beste wat jij voor je kinderen kunt doen, is je vrouw lief hebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Dat is het beste. Non-verbale boodschappen spreken luider dan verbale boodschappen in het gezin. Papa en mama gaan nooit scheiden. Jongelui, let op. Papa en mama gaan nooit scheiden. Weet je waarom? Omdat je in de kerk bent. En omdat papa mama lief heeft met de liefde van Christus. Mag je veilig, mag compleet veilig zijn in jullie huwelijk en je gezin. Nee, papa en mama gaan niet uit elkaar als het op de basisschool gevraagd wordt. Waarom niet? Omdat mijn papa mama lief heeft zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En hij zal nooit van zijn bruid scheiden. Vrouwen, ben je je man onderdanig in de vrezen van Christus? Waarom? Omdat de Heere dat van je vraagt, niet omdat hij het ervan naar maakt. Maar omdat je onderdanig bent aan hem. Het beste wat jij als vrouw voor je kinderen kunt doen, is je man ondersteunen met al de van God geschonken gaven en talenten. Hoe staat je huwelijk ervoor? Hoe staat je huwelijk ervoor? Je kan grote woorden gebruiken over alles en nog wat. Je kan een geweldige zaak opbouwen en geweldig geslaagd zijn in deze maatschappij. Als je hier niet slaagt, ben je mislukt. Luister goed. Paulus geeft een samenvatting van de man-vrouw relatie. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Dat ontzag, dat wijst op respect. Dat wijst op eer. Het betekent dat je zijn naam hoog houdt. Dat je met respect op de kring of in bijzijn van vrienden en familie over hem spreekt. Dat je hem niet kleineert, dat je hem niet de loef afsteekt, dat je hem niet in de rede valt, maar dat je hem eert en respecteert. Dat heeft hij als man zo nodig om te kunnen functioneren. Het is belangrijk voor het functioneren van een man dat zijn vrouw hem respecteert en ontzag voor hem heeft. Want anders komt er eerdaags vast een of andere vrouw langs die hem naar de ogen kijkt en hem wel dat ontzag geeft en wel dat respect geeft en ontstaat er een verleiding. Vrouwen, neem dit woord van de Heere ter harte. En natuurlijk kunnen wij dit alles niet in eigen kracht. Het is alleen door de inwoning van de Heilige Geest dat wij de kracht en de wil ontvangen om naar het woord van God te leven. En daarom dat deze hele uiteenzetting is begonnen in vers 18 met de opdracht: wordt vervuld met de Geest. Anders is de mission impossible. Anders is het werkelijk een onmogelijke opdracht. Laat me mogen afsluiten met de geïnspireerde woorden van Jacobus. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het woord, zalig zijn in wat hij doet. Zalig in je huwelijk. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Heer, wij zeggen u dank dat we deze morgen met elkaar mochten nadenken over uw woord. Dat hele bijzondere woord uit Efeze 5, waar mannen worden opgeroepen, waar ik word opgeroepen om mijn vrouw lief te hebben als mijn eigen lichaam. Heere, als man en als tolk wil ik ook namens de broeders zeggen, Heere, dat we en beleiden dat we dat dikwijls niet doen. Dat we erg veel van onszelf houden en te weinig van onze vrouw. Wilt u ons maar leren om in liefde naar haar uit te reiken, om haar gelukkig te maken, om te voorzien in haar geestelijke, emotionele en lichamelijke noden. Om onszelf voor haar te geven, zoals Christus zich gegeven heeft voor de gemeente. Dan wil ik u heel bijzonder bidden voor die mannen en vrouwen die hier zijn, die uit een huwelijk komen waar papa en mama elkaar wel verlaten hebben. U weet wat voor klap dat is geweest, wat voor verwoesting dat heeft aangericht in het emotionele leven. Ik wil u ook bidden, Heere, voor die mannen en vrouwen die zelf in een echtscheiding verwikkeld zijn geraakt, die zelf gescheiden zijn. We zeggen u dank dat uw woord zo helder en duidelijk is en daarin zo pastoraal, zo preventief pastoraal. Maar Heere, als het in ons leven heeft plaatsgevonden, dan is er ook de vergeving en de heling en de correctie door uw woord en geest. Wilt u ons allen zo zegenen in de verwerking van dit woord, opdat deze kleine, kwetsbare, onaanzienlijke gemeente bekend mag staan vanwege de sterke Bijbelse huwelijken die hier zijn. Heere, zegen zo uw woord. We vragen het u uit genade en wij bidden u in Jezus' naam. Amen.